Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
Welkom bij deze podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Margriet Noot van het Noijveld Instituut. Welkom, fijn dat jij met mij in gesprek wil over het belangrijke onderwerp hechting. En misschien voor de luisteraars kan ik beter vragen of jij jezelf even wil voorstellen.
Ja, oké. Okay. Ja, Margriet Noot dus. Leuk dat ik hier mag zijn. We kennen elkaar al een paar jaartjes.
Ja.
Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling van het Noijveld Instituut in Nederland. De basis is in Vancouver, Canada, met afdelingen in een stuk of 10 landen. Wat betreft mijzelf, ik heb heel lang geleden in het middelbaar onderwijs gewerkt. Later ben ik psychosociaal therapeut geworden. En ik hield altijd een grote interesse voor kinderen en opvoeden. Dat werd nog versterkt door mijn gesprekken met volwassenen, waar je iedere keer weer merkt dat de kinder- en jeugdjaren zo belangrijk zijn in de rest van je leven. Mm-hmm. Op een gegeven moment gaf iemand mij het boek Hold On To Your Kids. In het Nederlands laat je kind niet los.
Ja.
En toen dacht ik, dit is de kern. Hier gaat het om met kinderen en opvoeden. Ik hoef niet verder te zoeken en ik wil hier wel meer over weten.
Wat mooi. Dus daar is echt jouw passie ontstaan en je interesse voor dit stuk werk. En je traint ook professionals. Wij hebben als kindbehartigers ook training van jou gehad. Ontzettend fijn. Ja. En fijn dat jij een stukje van jouw kennis in deze podcast wil meebrengen. Wat is voor jou eigenlijk, als we het over hechting hebben, wat versta je onder hechting?
Ja, er zijn natuurlijk wetenschappelijke definities, maar heel simpel gezegd zou ik zeggen, de drang naar nabijheid en verbondenheid. En dat is een heel diepe, instinctieve drang waar wij mensen mee geboren worden. En ja, niet alleen wij mensen, maar ook alle zoogdieren in ieder geval.
Dus nabijheid en verbondenheid, hè? Die elementen die zijn zo belangrijk. Ik pak even een stukje uit een boek erbij, waar ik toevallig aan begonnen was ook. Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen, van Philippa Perry. En daar heb ik een klein stukje uit, wat denk ik ook wel raakt aan wat jij net zegt, hè. De kern van het ouderschap is de relatie die je met je kind hebt. Als mensen planten waren, zou die relatie de aarde zijn. De relatie biedt steun, voedt en maakt het mogelijk verder te groeien, of juist niet. Als kinderen geen relatie hebben waar ze op terug kunnen vallen, heeft dat gevolgen voor hun gevoel van geborgenheid. En je wilt eigenlijk dat de relatie als ouder de bron is van de kracht voor je kinderen. Dit raakt dus ook wel aan wat jij zegt, hè? Die kern van hechting.
Ja, heel sterk. Ik vind het ook leuk dat zij de metafoor van de plant gebruikt, want dat doet Gordon Neufeld ook heel veel. En hij geeft duidelijk aan, een plant die heeft zijn wortels nodig. Als die niet geworteld is, dan gaat die dood in principe. Mm-hmm. Dus de groei van de plant, het bloeien van de plant wordt bepaald door hoe stevig een plant gehecht is, geworteld is. En dat geldt ook voor onze kinderen.
Ja, mooi. Ja, helemaal waar, hè? Dus die wortels die zijn zo belangrijk. En mooi die vergelijking. Ja. Hey, en hechting is eigenlijk ook niet alleen in het belang, hè, is niet alleen het belang van dat je een goede band hebt met je ouders, maar het is ook essentieel om volwassen te worden. En hoe draagt nou zo'n gezonde hechtingsband bij aan die volwassenwording?
Ja, het is voor het kind de basis en zoals ik zei, een hele sterke innerlijke drang. En wanneer die behoefte, die drang vervuld wordt, dan kan het brein van het kind zich ontspannen. Dan hoeft het zich daar niet meer op te richten, maar dan kan het zich gaan richten op ontdekken, uitproberen, exploreren. En het ontwikkelen ook heel belangrijk van eigenheid, van een zelf.
Ja.
Maar wanneer die hechtingsdrang niet goed vervuld is, dan is een kind daar onbewust steeds mee bezig. En dan ontbreekt dus die ruimte voor ontplooiing.
Ja, dus die hechting is ook heel belangrijk voor die autonomie, voor die ontwikkeling van het zelfbeeld, van wie je bent.
Ja.
He, wat je aangeeft dat het ook iets met de hersenen doet. Ik zag toen laatst ook met een opleiding die ik nog deed over de ontwikkeling van hele jonge kindjes. En daar vergeleken ze eigenlijk de hersenhelften van kinderen die eigenlijk veel stress hebben ervaren en hoe de hersenen daar uitzagen. En kinderen die in een rustige omgeving opgroeiden en waar je zag dat die hersenen eigenlijk veel groter en veel meer tot ontplooiing kwamen. En de hersenen van de kinderen met stress en met een omgeving waar ze veel onrust hebben ervaren, dat die hersenen ook veel kleiner bleven. Dus dat betekent ook dat het echt iets doet van binnenuit.
Ja, dat klopt. Ja, wanneer we geen veilige relaties hebben, dan belemmert dat onze groei enorm. En het is interessant dat we dat tegenwoordig dus letterlijk in de hersenen kunnen zien.
Ja.
Maar ja, ook wel triest als dat dus niet een kans krijgt. Ja.
Dat laat wel weer zien hoe belangrijk die basis is voor kinderen. Hè? Wat jij zo mooi ook tijdens de cursus hechtingspuzzel, een hele waardevolle cursus, daar heb je... Was je ook eigenlijk geïntrigeerd echt door die hechtingstheorie van Gordon Neufeld. En daar heb je het ook over die eerste levensjaren en die hechtingsfases. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Wat die hechtingsfases zijn?
Ja, Neufeld die geeft aan na zijn onderzoek dat er kinderen en volwassenen ook eigenlijk in veel gevallen zich in 6 fasen aan mensen hechten. De eerste is zintuigelijk. We hebben dus de 5 zintuigen, 6 zeggen sommigen. Waardoor wij fysieke nabijheid nodig hebben om ons te hechten. Want een jong kind, een babytje, moet zich hechten door je te zien, door je te horen, door je te ruiken, door je te voelen, door je te proeven. Hè, als het gaat om borstvoeding en dergelijke.
Ja.
Dus ja, dan moet je in de buurt zijn. Dus jonge kinderen hebben dat nodig. Maar daarna dan... kan een kind niet altijd dicht bij je zijn, dan gaat een kind zich hechten door middel van gelijkenis. En kinderen in hun tweede levensjaar en derde levensjaar zijn heel veel bezig met imiteren en modelleren van hechtingspersonen.
Ja.
En leren daardoor van alles. Dan zeg je ook in zo'n fase van, oh, het is precies zijn moeder. Of kijk dat gebaartje van zijn vader. En dat is heel leuk en heel schattig. En waarschijnlijk de ultieme prestatie daarvan is dat ze taal leren. Dat ze gaan leren praten.
Ja, dus die eerste die zintuigen en dan een stukje gelijkenis. En dat gelijkenis zie je eigenlijk ook wel weer terug in de puberteit. Hè? Waar kinderen dan ook weer aan het kijken zijn. Op wie lijk ik, mijn eigen normen en waarden. Dus die basis die wordt hier gelegd. Maar die zie je ook weer in die latere levensjaren weer terug.
Ja, precies. En eigenlijk in iedere nieuwe relatie. Want vaak dan krijg je een klik met iemand doordat je iets gemeenschappelijks herkent.
Mm-hmm.
En dat maakt dat je je aangetrokken voelt of nieuwsgierig bent naar die persoon. Ja.
Ja.
Ja, en daarna gaan kinderen zich, als alles goed gaat, hè, de voorwaarden moeten er dan wel zijn van die veilige relatie, gaan ze zich hechten door middel van erbij horen, een gevoel van erbij horen. In deze periode, hè, als kinderen 1 jaar of 3 zijn, dan zijn ze heel erg bezig met ordenen, wat hoort bij wat en wie bij wie. En is er een bewustwording dat er groepen en categorieën zijn, hè, zonder dat ze al die woorden kennen en weten waar het over gaat. Maar dan zeggen ze ook, dit is mijn mama en dit is mijn opa en mijn oma. En daar kunnen ze dan soms een beetje bezitterig voor over worden, zelfs een beetje jaloers. Maar dat heeft allemaal te maken met die gezonde ontwikkeling van een gevoel van erbij horen.
Ja.
En dan daarna hebben kinderen, als ze 1 jaar of 3, 4 worden, dan is er steeds meer afstand, ook fysieke afstand van de primaire verzorgers, zeggen we maar. Doordat ze naar school gaan en allerlei dingen willen gaan doen. En dan gaan ze zich ook hechten door een gevoel van betekenis. Ze gaan merken dat een ouder datgene wat hij belangrijk vindt, of diegene die hij belangrijk vindt, dicht bij zich houdt, daar goed voor zorgt. En het wordt voor het kind dus belangrijk om zich belangrijk te voelen.
Ja, mooi.
En daar hoort dan ook vaak bij een goedkeuring zoeken. Dus dit is wel de leeftijd waarop ze lief zijn in gaan zetten of gehoorzaam. Nog in heel beperkte mate, want die leeftijd is nog heel impulsief en wisselend qua emoties. Maar dan kun je daar wat van gaan zien.
Ja. Mooi, ja.
Nou, het 5e niveau is liefde, zoals Neufeld dat noemt. En waarom het woord liefde? Omdat dit de tijd is waarin het limbisch stelsel in de hersenen, hè, de plek van de emoties en dus ook van de drang tot hechting, zich helemaal openstelt. Kinderen in gezonde situaties hun emoties echt kunnen gaan voelen. En dan gaan ze ook voelen dat ze echt van je houden. En dan kan ook je eigen liefde echt bij ze binnenkomen. Jij kent dat soms aan... Ja, hoe ze zeggen, ik hou van je. Wat heel anders is dan dat napraten wat ze doen als ze nog heel erg jong zijn.
Dat voorbeeld noemde jij zo mooi als oma, hè? Van jouw kleinkinderen. Dat je dat merkte toen bij een kleinkind. Ja,
ja, dat klopt. Kleindochter van 4, die bij me op schoot zat. En zat te babbelen over van alles en nog wat. En op een gegeven moment mijn gezicht in haar handen nam. Me diep in de ogen keek en zei, oma, ik vind je zo lief. En ik dacht, wauw, dit is echt de verbinding, hè? Dit is diep.
Ja, en dit is de fase dus waar ze dat ook echt kunnen voelen. Wij zeggen ook wel eens, hier gaan ze veel meer die emoties voelen. In die eerdere fase is het nog, hè, is dat ze dat niet helemaal in hun systeem nog hebben. Het zit er wel, maar ze hebben er nog geen begrip van. En dat is nu veel meer aanwezig, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Ze worden zich daar een beetje van bewust. En kunnen er ook dan, als het goed gaat, wat woorden voor geven. Ja. Als ze dat geleerd hebben. En ja, dat is een hele mooie tijd. En dat helpt ze ook om beter afstand te kunnen nemen. Want dat gevoel draag je mee, hè? Ook als je niet bij elkaar bent. Dus dat is een geschikte leeftijd om naar school te gaan. En naar de sport of wat het dan ook is. Ja.
Ja, dat ze beter die afstand kunnen houden. Ja.
Nou, en dan is er nog de zesde fase van hechting en dat noemen we gekend worden. En in de psychologie heet dat psychologische intimiteit. En dat betekent dat kinderen ook, het heeft ook weer met de leeftijdsontwikkeling te maken. Ze worden zich dan bewust van, ik heb een binnenkant en een buitenkant en mensen kunnen mijn binnenkant niet zien. Maar ik kan dat wel vertellen als ik dat wil. En je krijgt een hele goede band met je kind, een hele diepe band. Als die merkt dat hij veilig kan praten over alles wat hem bezighoudt. Zijn emoties, zijn angsten, zijn wensen, zijn diepste gedachten en dergelijke. Ja, dan heb je dat ervaren wij natuurlijk ook als wij met volwassenen omgaan. Er zijn bepaalde mensen in ons leven waarmee we alles kunnen delen. Hè? En dat geeft een hele diepe band.
Wat jij zo zegt, die verbondenheid. Dat is zo mooi. En als ik deze fases zo hoor, dan denk ik, het is inderdaad cruciaal dat je eigenlijk die fases doorloopt om ook later ook die relaties aan te kunnen gaan met andere mensen. Hè? Want als je daar dus iets, een hechtingstekort hebt opgelopen of ergens een breuk hebt opgelopen, dat je dat ook zo kan vormen voor je latere toekomst. Dus dat het zo essentieel voor kinderen is om dit mee te krijgen. Wij hebben het ook wel eens over dat je, als je kijkt naar je partnerrelatie en hoe je later je in relaties opstelt, dat we ons ook wel eens hechten aan onze partners zoals we dat aan onze ouders hebben gedaan. Of zoekend zijn in de behoeften die we bij onze ouders hebben gezocht, dat je dat ook weer bij je partner doet. Herken jij dat ook terug?
Ja, zeker. Als we dit in de kinderjaren meekrijgen, dan hebben we dat vermogen tot die diepgang ontwikkeld. Terwijl, als we dat niet hebben meegemaakt, zoals je zegt, dan zijn we in relaties zoekende. En ja, dan helpt het natuurlijk heel erg als je met iemand in relatie komt, een partner of een vriendin, die dat wel heeft en die je uitnodigt tot die diepgang, hè? Die wel dat vermogen heeft ontwikkeld. Ja,
interessant. Het is ook mooi met verschillende, daar komen we straks ook nog wel op hoor, maar het stukje ouderonthechting. En als je dus een breuk hebt opgelopen in een relatie, wat dat toch wel kan doen voor je verdere ontwikkeling en je verdere leven. Hè? En hoe belangrijk dat is. Je kunt hechting natuurlijk ook wel weer herstellen, maar dat een basis zo essentieel is. Wat ik nog even wilde weten, want jij vertelde ook mooi aan ons, hè, dat je speciaal naar Canada bent afgereisd eigenlijk om te leren van Gordon Neufeld. En ik was nog even nieuwsgierig hoe dat een beetje is gelopen, hoe jij dat hebt ervaren.
Ja, dat klopt. Het is eigenlijk heel vreemd, want zo spontaan ben ik normaliter niet. Maar ik had dus een boek gelezen in mei, geloof ik, dat jaar 2010. En was er helemaal vol van. En toen hoorde ik dat hij zomers cursussen gaf. En ja, toen heb ik dus spontaan een reis geboekt. En ik heb 10 dagen bij hem in de klas gezeten. Dat was geweldig. Dat overtrof mijn verwachtingen. Ik heb echt aan die man zijn lippen gehangen. Heel veel geleerd. Kennis uit het boek verdiept en verbreed. En ook in die tweede week toen ging het meer over echte hechtingsproblemen. Dus daar ook van geleerd. En ja, daarnaast was het gewoon een hele prettige ervaring. Een heel warm onthaal, prettige sfeer.
Herkende je dat terug? Herkende je dat terug wat jij zegt in het warm onthaal, hè, qua de hechting waar ze voor staan? Dat je dat ook eigenlijk daar terug voelde in de veilige plek, de verbondenheid. Dat je dat ook voelde op de plek waar je training kreeg?
Ik denk als ik terugkeek. Op dat moment was ik me het allemaal niet zo sterk bewust. Het was een enorm avontuur voor me allemaal. Ja. Maar het was wel prettig om me veilig te voelen in die situatie. En terugkijkend, ja zeker, toen ik de opleiding bij hen ging volgen, toen merkte ik ook, ja, dit wordt ook heel bewust ingezet.
Ja, mooi hè?
We willen niet ergens boven staan. We willen een relatie met mensen waar we mee werken of die we onderwijzen. Dus ja, heel prettig.
Heel mooi. Mooi om mee te nemen. Ik merk dat bij ons in de opleiding kindbehartiger ook, dat we dat ook belangrijk vinden om die verbinding met de professionals aan te gaan. Dat je daar een veilige setting creëert waar dingen verteld en gedeeld kunnen worden. En dat je daar eigenlijk heel mooi die pijlers van de hechting eigenlijk ook weer in terugziet. Ja, dat vind ik ook altijd wel weer mooi om mee te krijgen. Eventjes terug naar het lezen van eigenlijk het boek. Hè, dat ik ook dacht, ja, er staat zoveel basiskennis in over hechting. En als jij dit zo vertelt, maar in principe leren we daar eigenlijk vrij weinig over. Ja, wij als professionals, hè, als we ons verder gaan specialiseren. Maar in de basiskennis denk ik ook wel eens, joh, dit zou eigenlijk iedereen moeten leren. En alle volwassenen moeten leren. Omdat je je dan zoveel bewuster bent van waar je vandaan komt. Hoe zie jij dat?
Ja, dat zou ik ook wel graag willen, dat met name alle ouders dit leren. Want het geeft gewoon inzichten die je bij je draagt. Het zijn geen aangeleerde trucjes die we hebben. En als je begrijpt wat een kind nodig heeft en wat bepaalde reacties met je kind doen, dan helpt dat enorm in de opvoeding. En trouwens ook, zoals je zegt, niet alleen in de opvoeding, maar ook op scholen.
Ja.
Op scholen zijn we zo gericht op gedrag en op presteren. Terwijl kinderen vooral een relatie met de leerkracht nodig hebben. Ze moeten zich veilig voelen op school en met name in de klas. En dan komt die drang om te leren vanzelf. Dan hoeven we veel minder te doen aan allerlei motiverende acties. Ja, zo is het.
Ja, de maatschappij is daar een beetje anders op ingericht. En gelukkig hebben we nu wel vanuit de Divorce Challenge en Scheiden zonder Schade, daar hebben we ook ooit een idee voor ingediend. En we zien dat gelukkig nu steeds meer terug. Hè, dat er ook relatielessen op scholen, van hoe ga je nou relaties aan, hoe ga je in verbinding, wat is liefde, wat is respectvol met elkaar omgaan. Dat vind ik wel een mooie ontwikkeling, dat er dus wel meer aandacht voor komt. En wat ik mij nog afvroeg, hebben ze bij Neufeld toen ook eigenlijk de theorie van Bowlby meegenomen? Want die is toch ook een grondlegger van het stukje hechting.
Ja, zeker. Ja, Bowlby wordt de vader van de hechtingstheorie genoemd. Mede omdat hij dus de aandacht er vooral op gevestigd heeft. En ook zelf die naam eraan gegeven heeft.
Ja.
Attachment. Maar Neufelds theorie is gebaseerd op eigenlijk alles wat hij heeft kunnen vinden. Jarenlang. Wat met relatieontwikkeling te maken heeft. En er is veel meer psychologisch onderzoek gedaan naar relaties dan vanaf Bowlby in de jaren 50. Alleen het woord hechting bestond toen nog niet.
Ja.
Dus toen waren er andere woorden voor. Maar Bowlby is zeker een hele serieuze fundament daarvan.
Ja. Ja. Nou, en ik ben ook blij dat eigenlijk Neufeld ook steeds bekender wordt en steeds zijn theorie steeds meer gebruikt wordt ook als een belangrijke figuur in de hechtingstheorie. Dat vind ik ook wel heel fijn om terug te zien. Wat je in zijn boek ook las, hè, dat vond ik ook wel mooi, dat zij waren toen afgereisd naar een plaatsje in de Provence, hè, waar veel meer een familiecultuur heerste, in plaats van eigenlijk een jongerencultuur. En dat je daar zag dat er feesten waren en allerlei generaties bij elkaar zaten. En dat het opviel dat jongeren eigenlijk veel beter luisterden naar hun ouders en naar de volwassenen, dan wat we soms in de huidige maatschappij zien, hè, waar heel veel individualisme is. Ik woon ook in een klein dorpje op dit moment en voorheen in het grote Amsterdam, ook individualistisch. En ik merk nu, ik las dat stukje, toen dacht ik, oh wat fijn, ik heb dat in mijn dorp, heb ik dat nog een beetje. Dat echt iedereen op elkaar let. Alle ouders die letten op kinderen, de kinderen spelen met elkaar, generaties zitten bij elkaar. Maar dat je dat eigenlijk heel weinig nog hebt. En dan vraag ik me eigenlijk ook al af, in deze moderne maatschappijen, voor welke opvoeduitdagingen staan ouders eigenlijk in deze tijd?
Ja, doordat inderdaad, zoals je beschrijft, niet alle volwassenen waar een kind mee te maken krijgt al direct in zijn hechtingskring, zoals wij dat noemen, zitten, hè, van jongs af aan, is de uitdaging dat kinderen al heel veel en vroeg worden opgevoed en verzorgd door vreemden.
Ja.
Mensen die dus niet in die kring zijn. En zeker voor jonge kinderen is dat heel erg stressvol. Gedurende de eerste 4 hechtingsfasen zijn kinderen eigenlijk niet geschikt om veel van hun primaire hechtingen gescheiden te zijn, hè, zoals ik beschreef.
Ja, en daar bedoel je eigenlijk ook mee met de opvang, hè? Zegt ook vaak van de hechtingsband met derden moet eigenlijk gaan via de primaire hechtingsfiguren. En daar is weinig tijd voor, hè, om je ook kennis te maken met de opvang. Maar veel ouders zijn natuurlijk allemaal aan het werk en maken gebruik van de opvang, de crèche, een gastouder.
Ja, de uitdaging is dus om in die eerste levensjaren, hè, de eerste 5 tot 7 jaar als kinderen nog heel kwetsbaar zijn op dat gebied, zelf in een diepe relatie met het kind te komen. Hè, zodat wanneer ze vanaf 1 jaar of 5 naar buiten trekken, ze inderdaad die liefdesband voelen, dat kunnen meedragen. En intussen alle volwassenen die echt met een kind betrokken zijn, toch in een hechtingskring te brengen. Ja. En ik begrijp dat je zegt, ja, er is vaak niet zoveel tijd voor, maar ik denk dat het de moeite enorm loont om dat te doen. Hè? Om eens voordat je naar een dagverblijf gaat met je kind, die leidster die dan voornamelijk voor dat kind gaat zorgen, daar goed kennis mee te maken. Of die zelfs over te halen om je thuis een keer te bezoeken waar dat kind is en in zijn vertrouwde omgeving kan kennismaken. Ja. Nou ja, niet iedereen is daarvoor te vinden, maar alles te doen om dat kind te helpen voelen. Deze leidster is eigenlijk een stukje familie van ons, of op zijn minst vrienden van ons, die hoort erbij en daardoor kan ik veilig met die leidster zijn.
Ja, dus zo essentieel dat je dus kijkt naar de kring van mensen om je heen en dat je het kind eigenlijk helpt. Dat jij de basis vormt als ouder en wie horen daarbij en wie breng je daar binnen en hoe je die overstap maakt. En dat een kind daar ook even de tijd en de ruimte voor krijgt om kennis te maken met nieuwe figuren daarin. Ja. Hoe belangrijk dat is. Ja, mooi. Zijn er nog een aantal andere waarvan je zegt opvoeduitdagingen voor ouders, misschien met wat oudere kinderen ook?
Ik denk eigenlijk grotendeels hetzelfde, want we denken dat... Vaak dat oudere kinderen, dat tieners geen sterke band meer met ons nodig hebben. Die moeten zich losmaken. Maar ja, die hebben ons net zo hard nodig als die jonge kinderen. Alleen de relatie gaat er natuurlijk een beetje anders uitzien. Ja. Wanneer het ontbreekt, dan krijgen we soms te maken met wat wij noemen verplaatste hechting. Mm-hmm. Of een verplaatste hechting kan concurrerend worden voor de ouders. Als kinderen niet die warme binding thuis hebben, dan ontstaat er een hechtingsleegte. En zoals gezegd, dit is een heel sterke drang in kinderen. Kinderen kunnen niet zonder hechting, ook oudere kinderen niet. Dus als ze die niet thuis krijgen, dan gaan ze het ergens anders zoeken. En dan worden bijvoorbeeld de vrienden en vriendinnen in hun leven de belangrijkste personen. En ook hun richtsnoer en hun diegene waar ze op gaan lijken en waar ze bij willen horen en die ze gaan volgen. En van wie ze goedkeuring gaan zoeken. En dan komen vaak ouders in een moeilijke positie, want dan zijn zij niet meer het kompas of de thuisbasis voor dat kind. Daar moeten we meer rekening houden inderdaad.
Ja, dus dan zie je dus wat je zegt, die verplaatste hechting. Dus dat ze zich meer op jongeren gaan richten en dat jongeren eigenlijk elkaar gaan opvoeden. Wat natuurlijk niet de taak van jongeren is, want die zijn nog niet volwassen geworden. En dat je daar die verplaatste hechting ziet en dat het eigenlijk zo belangrijk is om voor ouders echt in relatie te blijven staan met je kind. En dat is inderdaad een misvatting hoor. Wij zeggen ook wel eens van, er is een ontwikkeltaak van kinderen dat ze zich meer op hun sociale omgeving gaan richten. Hè, als pubers zijn, dat ze meer met hun vrienden en hun eigen ontwikkeling en hoe ze eruit zien bezig zijn. Maar daaraan staat aan de basis dat je natuurlijk nog als ouder goed in contact staat met je kind. Dat die verbinding er is, want dan kan een kind op een gezonde manier die ontwikkeltaak doorlopen. En als daar natuurlijk een leegte is, dan zie je dus wat jij zegt, die verplaatste hechting ook echt komen.
Ja, dat klopt. Natuurlijk moeten kinderen, en zeker naarmate ze ouder worden, meer met leeftijdgenoten. Maar het moet niet of-of zijn. Nee. Het moet allebei kunnen zijn.
Naast elkaar. Het moet niet concurreren met elkaar. En dat, nee, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. En dat zie je ook wel dus bij scheidingssituaties, waar we het natuurlijk ook over gaan hebben. Hè? Waar soms ook wel ouders een beetje concurreren met elkaar als hechtingsfiguren.
Ja, dan komen die kinderen dus in het bekende loyaliteitsconflict. En dat is heel erg lastig voor
hen. Dat is heel erg lastig, ja.
Jij beter dan ik.
Ja, daar komen we zo ook nog wel wat uitgebreider op, hoor. En wat zijn voor jou de gevolgen van als jij ziet dat een kind bijvoorbeeld een beschadigde hechtingsband of een breuk is ontstaan? Wat zijn dan de gevolgen voor kinderen?
Ja, dat kan heel gevarieerd zijn, afhankelijk ook van karakter en het temperament van het kind. En natuurlijk ook afhankelijk van de mate van schade of gemis die aanwezig is. Maar ja, ik kan er wat noemen. Sommige kinderen worden, doordat ze zich niet veilig meer voelen om afhankelijk te zijn van een ouder, worden heel dominant, worden bazig in de relatie. En die lijken dan vaak heel zelfstandig, maar dat zijn dan toch onzekere kinderen. Natuurlijk kan er angst zijn en onzekerheid, heel veel frustratie, wat over kan gaan in agressie. En we kunnen zien allerlei symptomen, zoals concentratieproblemen, depressie kan ontstaan. Allerlei dingen eigenlijk die... Je kunt nooit naar één symptoom kijken, maar slaapproblemen, verdovend gedrag, obsessief gedrag. En ja, het is belangrijk als er grote problemen zijn waar echt iets aan gedaan moet worden, dat je niet richt op dat ene symptoom, hè, op dat ene probleem, maar naar het hele plaatje gaat kijken. Dat is dan wel erg belangrijk.
Ja, belangrijk, ja, wat je aangeeft. Hè, dus dat is voor professionals en voor ouders eigenlijk ook. Hè. Kijk niet alleen maar naar het gedrag wat je ziet, maar kijk wat daaraan ten grondslag ligt en wat daaraan vooraf gaat. En misschien ook wel waar je zelf vandaan komt op dat moment. Hè? Maar die hechting is heel belangrijk om mee te nemen, om te kijken waar een kind zit en waar een leegte eventueel kan zijn. Het is misschien een beetje dezelfde vraag, maar waar je het aan kan herkennen, die beschadigde hechtingsband. Zijn dit dan ook de symptomen die je daarin ziet, of zijn het weer andere?
Ja, het zijn dit soort symptomen allemaal. Allerlei problemen en probleempjes die je ziet en waarvan je moet gaan kijken naar hoe zit het met de relatie. Nou ja, eerst kijken hoeveel problemen zijn er allemaal en hoe groot zijn ze. En dan gaan zoeken naar wat is daar aan de hand. Wat kun je doen om de afstand, de verwijdering van het kind in die belangrijke relatie te verminderen, zowel lichamelijk als emotioneel. Mm-hmm. En wat kun je doen om de band te versterken en te verdiepen? En ik zou zeggen, wanneer je daar begint, heb je er altijd baat bij.
Zeker.
Soms is er misschien meer nodig. Maar dat is wel de kern. En het gevaar is natuurlijk op het ogenblik in onze maatschappij ook met zoveel professionals, waar we heel blij mee zijn natuurlijk, maar dat mensen te gauw naar een bepaald symptoom gaan kijken, dat er ook diagnoses komen, dat ja, daardoor we met cognitieve en gedragsbenadering aan de gang gaan om het op te lossen, terwijl het onderliggende probleem eigenlijk de kern is.
Ja, en ik zie dat in scheidingssituaties ook wel, hoor, dat wat we natuurlijk meemaken is dat dingen juridiseren en dat het dan in een rechtbank terechtkomt waar een regeling wordt uitgesproken over de kinderen. Of waar, maar waar dan eigenlijk niet naar die diepere betekenis wordt gekeken in wat het kind daadwerkelijk nodig heeft vanuit die hechtingsrelatie. En wat wij als kindbehartigers altijd doen is dat we natuurlijk naar het kind kijken, maar niet het kind als een symptoom of een probleem zien. Maar dan vooral kijken wat heeft het kind in relatie met iedere ouder nodig en in verbinding nodig vanuit de kern van het kind. En wat hebben beide ouders daar gezamenlijk, maar ook ieder voor zich in te doen. Hè, daar kunnen ze eigen taken in hebben. En ja, door een scheiding merk ik ook wel dat er meer risico ontstaat, hè, op verslechtering van die hechtingsband. Want het kind zal minder tijd doorbrengen met beide ouders. Wat zie jij daarin nog meer als risicofactoren als je kijkt naar specifiek die scheiding?
Ja, absoluut. Dat is moeilijk. En ik ben heel blij dat jullie als kindbehartigers wat dieper proberen te kijken. Dat is wat we nodig hebben. Ja, ik denk die langdurige wisselingen, hè, zijn vaak, voor kinderen, ja, dan zeg ik langdurig, maar dan gaat het vaak over een paar dagen of een weekend. Die maken het heel erg moeilijk voor een kind wat nog niet op het niveau van liefde aan beide ouders is gehecht.
Vooral de jongere kinderen, hè, die dat dus heel lastig vinden.
Ja, jongere kinderen, maar vergis je niet. Ook oudere kinderen die vastgelopen zijn. Want kinderen die echt vastlopen, hè, waar je dus veel ook probleemgedrag ziet, daar wordt de hechting vaak oppervlakkiger, omdat diepe hechting zo kwetsbaar is. Dus die gaan zich ook weer meer hechten op het niveau van erbij horen en gelijkenis, in plaats van ja, die diepere niveaus. Dus dat maakt het dan moeilijk, die wisselingen. En dan hebben kinderen het soms heel erg moeilijk om van het ene huis over te stappen in het andere.
Ja, dus daar is die basis ook weer zo belangrijk in. Als je die hechtingsfases doorlopen bent, dan kun je eigenlijk makkelijker ook die afstand bewaken. En ik zie dat ook bij jonge kinderen, hoor. En ik heb zelf ook kinderen van jongere leeftijd in mijn praktijk. En heb ik bijvoorbeeld ook een meisje, maar ook een jongetje, hoor, van een jaar of 4, 5... die het ook echt lastig vinden en die vanuit de rechtbank een regeling hebben gekregen dat ze bijvoorbeeld, dat ze dan vaak een beetje zo, hè, iedere woensdag en om het weekend en de helft van de vakanties. En als je dan ziet waar het kind in zijn ontwikkeling zit en hoe belangrijk het eigenlijk nog is om die hechtingsband en die basis daarin vorm te geven, dan zie je eigenlijk al dat het vanuit zoiets al meteen mis kan gaan lopen, hè?
Ja. Ja, zo'n kind kan niet omgaan met die lange verwijdering. Misschien nog met één van de ouders, hè, dat oké is. Maar die ouder waar het misschien wat onzekerder mee is, of waar het de kortste tijd doorbrengt, ja, die raakt gewoon uit het zicht bij zo'n kind. Ik bedoel, het kind weet nog wel dat die ouder er is. Maar die diepe connectie, die verliest het dan eigenlijk. En met hele jonge kinderen zou het beter zijn vaak Als de ouder waar het kind niet vooral woont, hè, waar het kind niet het meeste woont, dat die kortere en meer frequente contacten heeft. Ik zou zeggen met een baby. Hè. Je hoopt dat een scheiding niet met een baby gebeurt. Maar een baby zou er het meest mee gebaat zijn als die vader dan elke dag een uurtje kwam en met dat kind speelde of met dat kind ging wandelen. Ja. In plaats van eens in de zoveel tijd een dag of twee dagen. Ja. Daar is het kind gewoon niet klaar voor. En zoals je zegt, in die juridische kwesties zouden mensen zich bewust moeten zijn van, ja, wat ik zou noemen de hechtingsregels zijn.
Ja, de basishechtingsregels eigenlijk volgen. Hè? Want als een kind dus op jonge leeftijd nog zit in die fase, dan zul je die stappen nog moeten doorlopen. En dan kan dus regelmatig contact zijn, maar ook die diepere band opbouwen. En stel dat dat met één ouder meer is geweest dan met een ander. Want we hebben ook situaties waar een ouder wat meer uit beeld is geweest in de eerste periode. Dan zul je dus als primair hechtingsfiguur die ander binnen moeten laten eigenlijk. Hè? En omarmen. Maar ook bij oudere kinderen die dus, wat jij zegt, een breuk hebben opgelopen in die eerste basis van hun hechtingsregels, laten we het even zo noemen. Ja. Daar zal je ook weer terug moeten naar die basis om die stapjes eerst te doorlopen. Dus dat is dus zo essentieel. Dat vind ik een hele belangrijke boodschap die jij afgeeft daarin, hoor. En dat is dus ook wat jij zegt, hè, als we kijken naar een zorg- en een omgangsregeling. Hoe je dan rekening kunt houden met die hechtingsfase van kinderen.
Ja, en ik begrijp dat er praktische dingen aan zitten voor iedereen, maar als dat het basisstreven is en als daar inzicht in is, dan kun je dat zo goed mogelijk doen.
Ja, heel belangrijk. Ja.
Iets anders wat ik zou willen noemen met je vraag van ja, wel, wat speelt een rol bij scheiding, wat zijn de risico's, is dat als het goed is, dan kan een kind met zijn ouder, met beide ouders, in een afhankelijke positie zijn. Als het goed is, is een ouder een verzorgende leider. Mm. Niet een bazige leider, maar iemand die zorg geeft, maar ook leiding geeft, die kaders geeft, die het kind oriënteert, die het kind dingen uitlegt. Al dat soort dingen horen bij de rol van de ouder. Wanneer er een scheiding is, of zelfs vaak als een scheiding op komst is al, dan is er een groot gevaar dat die ouder die positie gaat verliezen, doordat hij zelf zoveel pijn heeft, zoveel emotionele problemen heeft en dan vaak ook nog zoveel praktische problemen om zo'n scheiding heen heeft, dat hij daar volledig in beslag wordt genomen of niet sterk kan zijn, hè, zelf aan het instorten is. En dan kan je dus die relatie waarbij het kind afhankelijk zou moeten kunnen zijn, hè, en verzorgd en getroost en gesteund zou moeten worden, kan je verliezen. Soms maak je mee dat de rollen zelfs omgekeerd raken, dat een kind voor die ouder moet gaan zorgen gedeeltelijk, of die moet gaan troosten en bemoedigen. En dat hoeft niet zo erg te zijn als het een poosje is. Hè? Ik bedoel, dit is een drama, een crisis waar je in zit, maar het helpt als een ouder zich bewust is, ik moet na niet al te lange tijd weer overeind krabbelen.
Dat repareert, hè?
Ja, dat herstellen.
Ja, want het is zo belangrijk, goed dat je dat noemt, want een scheiding is een van de grootste life events. Hè? Dus we zien ook bij ouders dat ze verschrikkelijk veel ballen in de lucht moeten houden. Ja. En in een eerdere podcast hebben we ook het erover gehad van, goh, weet je, je kunt misschien niet altijd alle emoties weghouden bij de kinderen. En je kunt niet altijd 100% beschikbaar zijn. Je bent ook mens. Maar zodra je maar je er bewust van bent, dus voor ouders vraagt het ook echt om te reflecteren op zichzelf. Waar zit ik? Waar sta ik? Waar kom ik zelf vandaan? Wat geef ik mijn kinderen mee? En dat je dus kunt repareren. Dat op het moment dat je er niet bent geweest, dat je kunt zeggen, sorry, ik was er even niet, maar ik ben er nu wel. En dat je dus je positie als ouder eigenlijk terugpakt. Want dat vind ik wel even goed om nog op in te gaan. Een kind wat een zorgrol kan gaan dragen. Maar je ziet ook een kind wat een alfa-positie inneemt. Hè? Wat betekent dat, die alfa-positie?
Ja, als een kind heel onzeker is in relatie, in de zorgrelatie met de ouder, hè, dat een ouder niet beschikbaar is om zorg en leiding en troost en grenzen en inzicht te geven aan een kind, dan raakt een kind erg verward en dan gaan sommige kinderen dus zelf de touwtjes in handen nemen. En dat is heel onbewust. Maar dan worden ze, zoals ik eerder, een van de problemen die kunnen voorkomen, dan worden ze heel dominant, dan worden ze een alfa in de relatie. En dan gaan zij een ouder vertellen wat hij doen moet en wat er gebeuren moet allemaal.
En hoe zou je, als je dat mee zou maken, hè, dat een kind in die alfa-positie zit en je wordt daar misschien met hulp bewust van gemaakt, wat kun je doen om zelf weer in die alfa-positie te gaan staan?
Ja, bewustwording, zoals je zegt, dat is het allerbelangrijkste. Hè? Dat je naar dat kind kunt gaan kijken als dit is niet een heel zelfverzekerd en dominant kind, maar dit is een heel onzeker en verward kind. En die heeft mij nodig. Dat is de gedachte die heel duidelijk moet zijn. Dit kind heeft mij nodig om wat leiding en zorg te geven en er voor dit kind te zijn, om op te leunen. Die ouder moet dat royaal gaan doen. Royaal die uitnodiging geven aan een kind om te leunen. En als dat weerstand geeft omdat het kind al heel sterk dominant is geworden, dan moet je zoeken naar gelegenheden om dat te doen. Kan dat kind zich nog wel laten voeden door jou? Stel je niet te veel vragen. Hè? We zijn zo democratisch als ouders dat we geneigd zijn om alles beleefd te vragen. Maar ik geef altijd het voorbeeld van, als je weet dat je kind iedere ochtend hagelslag op zijn boterham wilt, dan zeg je niet, wat wil je op je boterham? Dan zeg je, ik maak een lekkere boterham met hagelslag voor jou. En op die manier,
je pakt de regie eigenlijk terug.
Ja, je stelt je weer krachtig op. En dat kun je ook bijvoorbeeld doen door kinderen dingen te leren. Je wilt ook tijd met het kind doorbrengen als die relatie een beetje beschadigd is. En daarvoor kun je dingen bedenken waarbij het kind een beetje afhankelijk kan zijn van jou.
Dus een klein kind wat nog geen koekjes kan bakken, daar kan jij laten zien dat jij dat kan doen. Of het mooie voorbeeld van dat je een motor kan repareren met een puber die nog niet weet hoe die dat moet doen. Hè?
Ja, of bij een meisje een rokje naaien of wat het ook zij. Ergens naartoe gaan waar jij de weg weet en het kind niet. Is het kind ooit al eens in een museum geweest en weet je hoe dat gaat? Ja, er zijn talloze dingen te bedenken om dat te doen.
En dus als jij zegt dat er een hechtingsleegte of een hechtingsbreuk is ontstaan, dat het dus heel erg belangrijk is om te kijken waar zit je, waar sta je als ouder en wat is er bij het kind gebeurd. Hè? Is dat kind inderdaad in een alfa-positie gekomen, dat het belangrijk is om de leiding eigenlijk terug te nemen, de regie terug te nemen. En ik vind het ook wel mooi dat het gaat om natuurlijk ontzag. Hè? Dus niet dat je macht of gezag uitbreekt, zag ik in het boek ook terugkomen, dat het om ontzag gaat. Wat ik ook wel terugzag in het boek, dat vond ik ook een mooie term van, naarmate de hechting afneemt, wordt de weerstand groter. En dat is eigenlijk je bewust worden van op het moment dat je ziet dat een kind in de weerstand zit, dat je je kunt afvragen, hoe zit het met onze relatie?
Precies, ja. De invloed op het kind is de relatie.
Is de relatie, ja. En wat zijn, want je hebt nog een aantal andere mooie elementen die genoemd worden in het boek om de relatie te herstellen, om daar iets in te doen. En daar hebben we het bijvoorbeeld ook in het boek over ophalen. En dat is een soort hechtingsdans, hè, waarmee je anderen kan aantrekken om die band weer aan te gaan. En dat lijkt mij in een scheiding ook heel erg belangrijk. Hoe kun je dat doen als ouder? Ophalen? Wat verstaan we daaronder?
Ja, het was een moeilijk woord om te vertalen uit het Engels. Ja. In het Engels is het net zoiets, maar we vergelijken het eigenlijk met een kind fysiek ophalen. Als een kind weg is geweest, hè, dan moeten we moeite doen als we het weer op willen halen om er naartoe te gaan en het mee te nemen. En kinderen zijn soms ook emotioneel van ons verwijderd. Dat kan zijn doordat ze net bij die andere ouder zijn geweest, hè, en in hun hoofd nog helemaal die verbinding hebben met die andere ouder. Maar dat kan ook gewoon zijn doordat ze een film zitten te kijken of dat ze helemaal verdiept zijn in hun Lego waar ze mee zitten te spelen. Wij willen dat er regelmatig contact is met dat kind, dat kind eigenlijk door de dag heen regelmatig voelt. Ik ben bij jou, ik denk aan jou, hè? Ik wil de relatie met jou. En dan is ophalen een soort begroetingsritueel. Je maakt oogcontact met het kind als dat kan. Hè? Je noemt bijvoorbeeld zijn naam. Je glimlacht en je zegt iets waardoor er een knikje komt. We doen dit in contact met volwassenen standaard. Ja, als ik buurman op straat thuis kom, hè, dan doe ik dat. Ik kijk hem in de ogen.
Je zegt elkaar gedag, ja.
Ja, als die wegkijkt, dan weet ik al, oh, dit gaat niet helemaal goed. Ja. Maar je zegt elkaar gedag, je maakt een babbeltje over iets heel onbenulligs als het weer. Maar dat is de manier waarop je contact met elkaar maakt.
Je zegt heel laag op de basis, een beetje oogcontact, het verbinding. Ik bedenk even dat als ik mijn dochtertje die van de opvang thuis komt, dan stel ik nog geen vragen aan haar van allerlei dingen. Hoe was je dag? Wat heb je gedaan? Dat is vaak te veel. Zij moet vaak even landen als ze thuis komt. En het enige wat ik dan doe is dat ik naast haar sta en dat ik dan op haar kindniveau ga zakken op mijn knieën. En dan zeg ik, wat fijn dat je er weer bent. En dan zie je ook dat ze me vaak even aankijkt. En dan pas komt daarna die knuffel op de een of andere manier. En dan is ze er weer. Dus dit is misschien ook een mooi voorbeeld van een kind moet even landen. En dat je dus inderdaad door middel van zoiets zeggen, zonder verwachting terug te hebben, denk ik, een kind eigenlijk ophaalt. Dus dat jij als ouder daarin de regie neemt.
Ja, precies. Ja. En ja. En het is heel mooi als je dus als het kind bij jou is, dat je dat meerdere keren per dag kunt doen. Gewoon om even contact te leggen, want dat is de boodschap.
Eigenlijk is het zo mooi hè, dat dit stuk waar we het ook steeds over hebben, het steeds zo gaat om de basis van de relatie op zo laag niveau, door op een hele simpele manier verbinding te maken met je kind. En dat dat niet altijd gaat om allerlei ingewikkelde vragen stellen en gesprekken voeren, dat op een veel lager niveau eigenlijk zit, op een veel, veel basaler niveau.
Ja, daarom spreek ik ook nooit zo graag over interventies, maar liever over omgangsvormen. Het zijn gewoon de eenvoudige dingen. Die
verbindingsregels,
die we met vrienden eigenlijk doen en met anderen, maar met kinderen worden we vaak een beetje zakelijk.
Ja, en soms door opgeslokt door de drukte van de dag. Hè. Dat kan ook, en zeker in de hectiek van een scheiding hè, zie je dat. Maar ophalen is dus een hele belangrijke en dan is er nog een mooie, het overbruggen. En dat is eigenlijk ook als kinderen te maken hebben met die scheiding of met een knelpunt daarin in een hechting. Wat zou overbruggen daarin kunnen doen en wat betekent het?
Ja, overbruggen betekent eigenlijk dat je een bruggetje legt tussen het moment van contact over de verwijdering heen naar het volgende moment van contact. Dus je legt contactbruggetjes als het kind een tijdje niet bij jou kan zijn. En dat doe je ook weer door kleine dingetjes. Geef ze iets mee van jezelf als ze naar school gaan of als ze naar die andere ouder gaan. Zoals een fotootje of een sieraadje. Hè? Sommige mensen hebben gelukkig in dat andere huis een fotootje staan van die ouder. Stop een briefje of een kleinigheidje in de tas van het kind. Stuur tussendoor berichtjes als het kind al een telefoon heeft. Hè? Of als die andere ouder daarin meewerkt, bel af en toe op dat het kind je stem kan horen. Dat je even kan laten weten, ik denk aan je. Dus dat is een bruggetje leggen, waardoor de nadruk niet komt op de verwijdering. Je zegt liever ook niet als ouder van, nou, ik ga je missen.
Nee, want dan doe je een beroep op het kind, hè?
Ja, precies. En daarmee geef je wel aan, je bent belangrijk voor me, maar dat is voor het kind pijnlijk. Dus dan zeg je liever iets als, als je straks thuis komt, dan gaan we pannenkoeken bakken. Of zondagavond als je terugkomt, doen we dat spelletje weer. Of als ik straks mijn ontbijtje eet, dan denk ik aan jou. Hè? Zulke dingen geven.
En dat gaat eigenlijk over het voortbestaan van de relatie. Dus ook als jij weg bent, is de relatie er nog steeds. En als je die verwijdering benadrukt van ik ga je missen en gelukkig over 2 dagen ben je weer terug, dan doe je eigenlijk een beroep op een kind. Want dat horen wij dus in onze praktijk als kindbehartiger ook best vaak terug. Dat kinderen dan voelen van, ja, mijn moeder of mijn vader is me steeds aan het appen. En die zoekt steeds contact met mij. En dan voelt het dus misschien meer voor een kind als een beroep vanuit die loyaliteit. Ja. En de verwijdering die wordt benadrukt. Dan dat wordt benadrukt van, wij zijn oké, de relatie is de basis. Ja. Dus dat is wel een belangrijke boodschap aan ouders, denk ik. Hè, om daar echt goed op te letten. Dat als je overbrugt, dat het niet een beroep wordt gedaan op het kind.
Nee, het is mooi en dat... Ja, dat versterkt ook je alfa-positie, je oude positie, als je daarin het initiatief neemt en daar de geruststelling in.
Ja, en kinderen voelen natuurlijk aan als die vraag gesteld wordt of als daar iets mee gedaan wordt, als dat gaat vanuit een positie waarin de ouder iets nodig heeft van het kind. Ja, en we hebben ooit een buddy van Villa Pinedo die zei, de kinderen mogen iets komen halen bij de ouders en niet de ouders bij de kinderen.
Ja,
dat is ook wel een mooie, hè? Die vond ik zo krachtig van al die jongeren die zulke wijze teksten hebben. Ja,
absoluut. Hey, en Margriet... Ja, wat betreft dat overbruggen zou ik ook nog willen zeggen. Jij hebt me toen dat boek aanbevolen, Kinderen op de Eerste Plaats.
Ja.
Hè, van Pietro Carroll.
Ja, Joanne Pietro Carroll. Ja.
Zij geeft heel veel voorbeelden van overbruggen. Zij gebruikt dat woord niet. Dat heeft misschien nooit van Noordveld gehoord, maar... Zij geeft daar ook veel mooie voorbeelden van.
Ja, mooi. Ja. Dat is een heel fijn boek inderdaad ook om te lezen voor ouders, voor professionals. Hele fijne handvatten in prettige taal, heel praktisch. Heel fijn. Als we het even, want we kunnen zoveel over dit onderwerp vertellen. Ik ben ontzettend blij dat je ons die fases van hechting hebt meegegeven. En eigenlijk de belangrijke boodschap dat je als kind die fases en als ieder mens die fases moet doorlopen voor je latere relaties. En dat als wij dus iets... constateren bij een kind in gedrag dat we daar naar moeten zakken naar wat is er in die hechtingsrelatie en wat kan daarin gedaan worden. En dat je dan kan kijken naar die alfa-positie, naar het ophalen, naar het overbruggen. Hele mooie tools die je daarin hebt aangereikt. Stel nou, de luisteraars die nu denken van, nou ja, ik heb bijvoorbeeld zelf geen goede hechtingsband met mijn ouders. Of ik zie dat bij mijn kind die daar last van heeft, of bij ons kind, tussen ons als ouders. Wat zou je deze ouders kunnen meegeven?
Ja, als het om jezelf gaat en jouw ouders, dan denk ik dat je je af wilt vragen. En nu ik begrijp wat ik gemist heb, denk ik dat daar een goed open gesprek over mogelijk is met mijn ouders waar ik dat gemist heb. Hè? Of het risico overwegen van als je dat probeert, gaat dat werken of niet, wil ik dat risico nemen. Je moet dan al een beetje aan de relatie werken, wat gelijkenis teweeg brengen, prettige sfeer creëren. Maar dat weten we denk ik wel. Hè? Als je een moeilijk gesprek ingaat, dan doe je dat niet plomp verloren. Als zoiets succesvol is en een ouder kan daar open voor zijn, dan is het maar een beetje. Ja, dan kun je meer gesprekken hebben en kun je misschien ook herinneringen ophalen aan de hand van foto's, als er nog goede herinneringen zijn. Mm-hmm. Een ritueel creëren met je ouder om vaste tijd samen te zijn of te bellen of te eten of te wandelen. Dus daar kun je altijd, als daar een opening is, de relatie gaan verdiepen.
En stel dat die ouder dat zelf niet heeft meegekregen, dus dat je eigenlijk constateert als jong volwassene of volwassene van, goh, ik zie dat het lukt mijn ouder niet, maar ik heb er wel behoefte aan.
Ja, dan denk ik dat je je verdriet moet hebben over dit gemis. Ja. Wat makkelijker gezegd is dan gedaan, hoor. Hmm. En dan die diepere hechting gaan vinden bij een vriendin, een vriend, een familielid, een partner. Ja. Er zijn waarschijnlijk mensen in je leven waar dat wel bij mogelijk is.
En dan is het eigenlijk een beetje de benodigde verplaatste hechting, hè? Dat je die invulling gaat geven, als we hem even zo benoemen. Want wij merken natuurlijk in de praktijk ook best wel wat kinderen die iets zoeken bij hun ouder, waarbij het de ouder niet lukt en die dat gewoon vanuit zijn eigen jeugd niet heeft meegekregen, of persoonlijkheidsproblematiek wat kan spelen, dat zie je soms ook wel eens.
Ja, en bij kinderen kan het heel waardevol zijn als er dus andere mensen in de hechtingskring zijn. Kijk, de ouders zijn sowieso in de hechtingskring. Ja. Zelfs al is de hechting daar niet erg geweldig. Maar we hebben hopelijk een hechtingskring. En soms dan kun je andere mensen in die kring stimuleren. Ja. Om meer contact met dat kind te hebben en in diepere hechting te gaan. Een oma, een oom, een tante, een bevriende familie. Ik hoor af en toe over dat thema buurtgezinnen. Ik weet niet of je dat kent. Daar proberen ze ook een familie als gewoon verlengstuk van de hechtingskring te creëren. En daar kan een kind dan soms zijn veiligheid en zijn vervulling vinden.
Ja, dus die hechtingskring is ook belangrijk. Maar eigenlijk wat jij zegt, hechting gaat niet alleen maar om het stukje met je ouders, maar gaat ook om die primaire hechtingsfiguren, wat ook opa's en oma's en die kring kan zijn. Hè? Dus die belangrijke hechtingsfiguren. Dat daar goed naar gekeken wordt. Wij komen dat ook nog wel eens tegen in. Wij zien natuurlijk veel ouderonthechting ook in zaken, hè, waar het contact met een ouder verbreekt, maar daardoor ook grootouders of andere familie het contact met een kind missen. En ik vind het mooi wat jij met. Ja, het is vreselijk, hè? Dan zie je ook met die tools, wat jij zo mooi zegt, dat ophalen en overbruggen. En dat je eigenlijk echt weer in die basis met die hechting kan beginnen om die relatie weer op te bouwen. Zou jij daar nog iets over willen zeggen, over het stukje ouderonthechting en wat je daarin ziet?
Ja, het is vaak zo dat kinderen hebben natuurlijk verschillende relaties en sommige zijn dieper gehecht dan anderen. En ook met de ouders is het meestal zo, en daar hoef je niks verkeerd voor te doen, dat de relatie met de een net wat dieper of net wat makkelijker is dan met de ander. Ja. En in scheidingssituaties, wat zich dan heel makkelijk voordoet, is dat dat kind meer moeite gaan doen in de relatie die het meest onzeker is. Yeah. Dus dan kan het voorkomen dat een kind, stel dat die onzekere relatie papa is, omdat het kind daar minder vaak is, of omdat papa misschien wat praktischer is en wat minder met emoties en gevoelens en dergelijke. Dan kan het zijn dat het kind daar extra zijn best gaat doen, onbewust. En dat het kind dan naar moeder toe juist wat moeilijker is en meer last en meer problemen geeft. Met name de eerste dag dat het weer thuis is of gewoon in het algemeen. En het gevaar is daarbij wel om te denken, oh, als er problemen zijn bij moeder, dan doet moeder iets niet goed. Maar dat is niet altijd zo. Nee.
Dus het kind kan ook voor het gevoel, ik noem het maar eventjes een beetje generaliserend, maar een gevoel wat een kind kan ervaren voor een zwakkere ouder of een ouder die meer een beroep doet, of iets meer verlangt van het kind, behoeftig, dat het kind daar dan meer naartoe zal trekken.
Ja.
Want dat is een soort, een loyaliteit wat een kind heeft om dan te gaan zorgen voor of iets te gaan doen daarin.
Ja, precies. En dat kan soms heel pijnlijk zijn voor de ouder waar het heel veilig is. En die dan van dat kind een grote mond krijgt of veel ongehoorzaamheid of zo. Het mooiste van alles is natuurlijk, en dat weten jullie heel goed, is als die ouders willen samenwerken.
Ja, dat is zo belangrijk voor kinderen. En dat er vooral naar het kind wordt gekeken. Want dat zien wij ook hoor. Dat zien we ook in ouderonthechting situaties ontstaan waar dan de ouder... Die verstoten wordt in dat opzicht, hè, die dan ervaart ook moeilijkheden in de relatie, want die vindt zijn kind raar doen en die gaat daar ook op anticiperen. Hè. Dus het speelt op zoveel lagen waar we dan aandacht aan moeten besteden. Daar komt een eigen podcast over het stukje ouderonthechting, maar dank dat jij dit stukje vast mee wilde geven. Wat ik ook wel even voor als laatste wil vragen, van we kunnen misschien een aantal boekentips meegeven en misschien kun jij ook nog aangeven waar de luisteraars deze informatie over hechting of over Neufeld kunnen vinden. Is er een website? Is er nog iets waar we naartoe kunnen verwijzen?
Ja, inderdaad. Boekentips. Ik heb hem al genoemd. Laat je kind niet los van Gordon Neufeld en Gabor Maté. Ja. Kinderen op de eerste plaats is ook genoemd, van Peter Carroll. Dan vind ik een echt aanrader ook, maar die is er helaas niet of nog niet in het Nederlands. Wat helemaal gaat over de Neufeld-theorie, en met name met jonge kinderen, en dat maakt het heel erg duidelijk, is een boek genaamd Rest, Play, Grow. Rust, speel, groei. Door Deborah McNamara. En een andere die ik nog wil noemen is het boek van Laura Markham. En zij heeft ook een mooie website waar je van alles kunt vinden. En dat heet Ontspannen Ouders, Blije Kinderen. Ja. Zij richt zich ook erg... Is het duidelijk?
Ja, zeker. Ja.
Ja, zij richt zich ook op de relatie heel erg. En zij geeft ook veel aandacht aan de moeite die ouders daar soms mee hebben. Doordat ze zelf getriggerd worden, zelf ongeduldig worden en dergelijke.
Mooi.
En jij hebt het boek al genoemd, boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen. Ja. Dat vond
ik had nog een ander boek die ik laatst ook tegenkwam. Ik dacht, die is misschien ook nog wel mooi om te noemen. En dat is een boek van vanuit Scandinavië. En dat is eigenlijk zeven stappen naar succesvol ouderschap. En daar gaan ze ook wel in op het stukje hechting en over je partnerrelatie en over je eigen dynamieken, wat je zelf ervaart en wat je daarin kunt doen. En waar een kind vandaan komt, hier herken ik die elementen ook wel een beetje terug. Dus dat is ook nog wel een mooi boek. En als laatste is er nog een mooie website ten aanzien van Neufeld waar we iets kunnen vinden.
Ja, dat is wij zijn aangesloten bij de internationale website van Neufeld Instituut. Dus dat heeft een Engelse titel, Neufeld Instituut, op zijn Engels, .org.
Oh, super.
En daar kun je kiezen tussen Engels, Nederlands, Duits enzovoort.
Maar dat is fijn dat er daar in ieder geval nog meerdere informatie gevonden kan worden als het nodig is.
Ja, nou, en wat ik misschien mag zeggen ook nog, we hebben ook een Facebookpagina.
Heel goed, altijd goed. Dan kunnen altijd, want er komen ook mooi soms tekstjes of iets over hechting terug, dus dat kan altijd fijn zijn om ook te volgen. Nou Margriet, dank je wel. We hebben ontzettend veel besproken. Fijn dat je jouw kennis hier wilde delen met ons. Ontzettend fijn dat je er was vandaag.
Ja, heel erg leuk vond ik het. En ook altijd superleuk om met jullie samen te werken.
Nou, fijn. Ja, fijn. We zijn heel blij dat je de kennis met ons blijft delen en dat we die verbinding blijven houden. En we hopen vooral ook dat het de luisteraars geïnspireerd heeft. En dank dus voor jullie voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.
Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram-pagina @kindbehartiger. Tot de volgende keer.